onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 122, vers 1, 2 en 3. schriftlezing voor deze avonturen kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het vijfde Bijbelboek van de Tora, het boek Jozua, daarvan het zevende hoofdstuk. Nog vooraf doen we belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. We noemden nu de schriftlezing uit Jozua 7. Jozua 7. Maar de kinderen Israëls overtraden door de overtreding met het verbannene, want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toren des Heeren tegen de kinderen Israëls. En als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trek opwaarts en bespied het land. En die mannen nu trokken op en bespieden Ai. En daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem, dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan, vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. En alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, en de welke vloten voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man, en vervolgde hen van voor de poort tot Schebarim toe, en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en werd tot water. En toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op het aangezicht der ter aarde voor de ark des Heeren, tot een avond toe hij en de oudste van Israël, en zij wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen doorgaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och Heere, wat zal ik zeggen na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? En als de Kanaanieten en al de inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de ganse aarde. Want wat zult gij dan doen? Wat zult gij dan uw grote naam doen? En toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus ter neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gezelschap, gereedschap gelegd. En daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor hun aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in den ban. En ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van u lieden verdelgt. En sta op, heilig het volk, en zegt: heilig u tegen de morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van u, Israël, en gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u. En gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten, en welk geslacht de Heere aanraakt, geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden die geraakt zal worden met de ban, die zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen, en de stam van Juda werd geraakt. En als het geslacht van Juda deed, en als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. En toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Agan geraakt, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, en uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Agan, mijn zoon, geef toch den Heere, de God van Israël, de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. En Agan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd, en ik heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof van een schoon sierlijk Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen, en ik kreeg lust daartoe. En ik nam ze, en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden henen die tot de tent uitliepen, en ziet, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. En zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls, en zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua de gans Israël met hem, Agan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijke overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochteren en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? En de Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En zij overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steen op, zijnde tot op dezelfde dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens, en daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor tot op deze dag toe. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij hebt ons uw woord gegeven, en dat had gij ook gegeven aan Jozua. Jozua, de opvolger van Mozes. En Heere, gij had hem in het ambt gesteld om het volk te leiden over de Jordaan in het beloofde land. Mozes mocht daar niet ingaan, want hij had tegen het gebod des Heeren overtreden. En dan zien wij dat Jozua Mozes opvolger is aangewezen door u. En dan gaat hij met het volk de Jordaan over. En dan door het wonder hebben ze Jericho ingenomen, want door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En o lieve Heere, de schatten van Jericho mochten niet worden genomen, omdat ze u toebehoorden. En daar was een man die dat gebod overtreedt. En toen kwam er een baan in het leger. O Heere, we weten de geschiedenis. Maar mochten we het ook op de dag, in onze dagen, daar zijn zoveel bannen, o Heere, uw volk hebt zich als een ban voor u leren kennen. En dat ze uit het midden van uw gemeente moeten worden weggedaan. Och lieve Heere, mochten we de geestelijkheid van deze geschiedenis eens niet alleen aanschouwen, maar ook ondervinden. Want als we geen ban voor u geworden zijn, geen vloek en doem, dan zullen we nooit de ban uit ons midden wegdoen. O Heere, mochten we er eens aan ontdekt worden, persoonlijk, maar ook in uw huis, in de kerk, als gemeente, dat gij geen bannen duldt in de gemeente Gods, en dat die uitgeroeid en verdelgd moeten worden, anders zult gij niet meer met uw kerk zijn. O Heere, wat een ontzaglijke, ernstige zaak wordt er ons hier door uw woord geopenbaard. En dat we het ernstig zouden nemen, o Heere, dat het ons opgelegd wordt als een last en dat we er niet aan voorbij kunnen. Want Heere, gij openbaart uw woord in een weg van recht, de zaligheid toegepast aan onze zielen en ook in kerkelijk verband, daar moet de tucht gehandhaafd worden. Want gij hebt uw kerk twee sleutelen gegeven, twee sleutelen des hemelrijks, o Heere. En dat die zo verroest en nederliggen. En we zien de gevolgen ervan, de vruchtgevolgen, de grote afval is gekomen. Och Heere, kom er nog aan te pas, dat gij nog herstellen zoudt wat daar ten neder ligt, Heere, en wat uw erfdeel, wat tot uw erfdeel behoort, wat tot de stammen Israëls behoort, zoudt gij het nog willen oprichten, al moest het door de oordelen heen, want Heere, uw eer is eraan verbonden, uw naam, en wat zult gij dan doen met uw grote naam? O Heere, gij hebt niet vernoden om door mensenhanden gediend te worden, maar gij hebt een verbond gemaakt. Dat vaste fondum, dat vaste verbond dat van geen wankelen weet. Maar Heere, gij hebt ook gezegd dat als uw kinderen uw wet verlaten, dat zij dan uw verbondswraak hebben te wachten, hebben te verwachten. En o Heere, wat hebben we ons daar rijp voor gemaakt, voor uw verbondswraak? Wat hebben we ons rijp gemaakt voor algehele afval? Och, lieve Heren, mochten we dan toch voor uw aangezicht vernederd worden, mochten we dan onze schuld leren kennen, mochten we die leren bewenen in het aangezicht van de gekruisigde Heer Jezus Christus, die het oordeel op zich genomen heeft, en maar ook weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid, de zonde des volks. O Heere, dat de bediening der verzoening weer hersteld mag worden. En dat ook de sleutelen van het hemelrijk zouden mogen worden toegepast. En zoals gij het bevolen hebt. O Heere, er is niet alleen een woordtucht. Gij hebt ook de dadelijke tucht ingesteld. En als die niet meer wordt toegepast, als de prediking niet meer functioneert, en als de tucht niet meer functioneert, dan zegt gij tegen Jozua: ik zal niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. O lieve Heere, mocht gij dat eens op ons hart drukken, dat we het er niet meer vanaf kunnen werpen. Mocht gij dat op de harten van uw ware knechten binden, dat ze het niet meer zouden kunnen verwerpen. Jozua viel op zijn aangezicht om u te vragen om vanwege het verlies van zoveel mensen, van zoveel soldaten. O Heere, er was een ban in het leger. En hoe zouden wij kunnen preken het woord naar de volle raad Gods door de bediening des geestes, als we de bannen laten liggen? O Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht, persoonlijk, gemeentelijk, maar ook kerkelijk, dat er nog een ontwaken mocht komen, Heere, want gij zegt, een geestelijk ontwaken, dat leert uw woord, kan alleen als de bannen worden opgeruimd. O lieve Heere, wat is er toch een volk in een schijnverwachting die meent dat de bannen kunnen worden gelaten wat voor wat ze zijn, en dat er van geestelijke opwekkingen gesproken wordt terwijl het schijnopwekkingen zijn. Geen echt leven uit Christus door recht, maar allemaal mensenwerk. O Heere, mocht gij er ons ervoor bewaren, dat we met de dwaze maagden niet verloren zouden gaan, dat zou recht zijn. Maar dat we dat onderscheid zouden mogen ontvangen, de gave des onderscheids, om gelijk onze vader hebben gezeten in de poort om recht te spreken, dat we gans recht zullen richten, o Heere. Want daar is uw eer en uw naam aan verbonden. Verheerlijk dan uw naam en kracht ook onder deze prediking, door zielen aan te raken tot zaligheid. Maar ook, o lieve Heere, opdat de tucht weer, de sleutelen des hemelrijks en het doel daartoe weer hersteld zou mogen worden. En dat we als gedoopte natie voor u in het stof terecht zouden komen. Want Heere, gij hebt zoveel wonderen verricht. Zoveel arbeid verricht. En wat is er van geworden? Wat is er van geworden? Ach, lieve Heer, het ligt alles zo verscheurd en verdeeld als de beenderen aan het graf. Maar mocht gij nog uw naam verheerlijken? O Heere, er is schare. Sta nog op, o hoogste rechter, het is meer dan tijd. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, met de hulp des Heren wensen we na te denken over de tucht, zoals die op Achan werd toegepast, toen er sprake was dat er een ban in het leger was, en zoals die werd toegepast op de Joden, want de tucht is niet veranderd. De tucht heeft Christus gehandhaafd, en zo die werd op de Joden werd toegepast, onder andere door de tempelreiniging. Want de ere Gods was Christus liever dan alle mensen bij elkaar. En dat is nog zo geliefde. En het feit dat de discipelen van Christus indachtig werden, dat Christus verslonden werd door de ijver van Gods huis, dat wordt in onze dagen niet meer erkend. Men wil wel een Jezus die zalig maakt, maar niet een Jezus die het huis zijns vaders zuivert van het reformatorische naamchristendom. En je moet maar denken, geliefde, dat als je als een geesel in de handen van Christus gebruikt wordt, dat je dan alleen komt te staan en gehaat en gesmaad wordt in je eigen huis, in je eigen kerk, en met name door de reformatorische ambtsdragers. Want zo'n harde en liefdeloze Christus zou men uit het woord willen verwijderen, en deze Christus die de tucht handhaaft, is uit de tegenwoordige kerkboeken verwijderd, en wordt gelogen tot in hersteld hervormde kringen toe. In onze dagen, geliefde, overheerst een sentimentele prediking omtrent Christus en zijn gerechtigheid voor verloren zondaren. Maar zo'n prediking blijft voor mijn vestje hangen. Dat gaat niet naar binnen. Want als God niet aan zijn recht komt, dan is het allemaal uit en van de mens. En dat keert niet, tot, en dat keert niet weder tot God. Allemaal horizontalisme. En een sentimentele prediking is ook niet naar het hart van Jeruzalem, maar een koophandel, een ordinaire koophandel om mensen te behagen. En geschenken aan te nemen, zoals de zonen van Samuel dat deden. Die bogen het recht, die bogen Gods recht. En dat was ook de inhoud van de generale prediking in de tempel te Jeruzalem, met als gevolg allerlei kerkelijke activiteiten om de godsdienst tevreden te houden, de kolende geit te sparen en de kerk in het midden te houden, hè, uit louter eigen belang en vleeselijk voordeel. Maar geliefde, zo is Christus niet. En dat zien we duidelijk beschreven in het gedeelte van onze overdenking, het tekstgedeelte, welk u kunt vinden in Johannes 2, vers 13 tot en met 17, waar staat opgetekend, Johannes 2, vers 13 tot en met 17, en het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. En de wisselaars daar zittende en een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg en maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Dus geliefde, er is dus een ban in het leger te Jeruzalem. De rommelmarkt in de tempel was tot een handel uitgegroeid. En vele fariseërs voelden zich door deze handel gestreeld, want dat bracht veel geld in het laadje. De dienst van God was in het geding gekomen door de geldhandel in de tempel. En de kerkraad van Jeruzalem weigerde echter om de ban die in het midden van hen was te verdelgen. Ja, het Sanhedrin was uiterst rechtzinnig, maar ten aanzien van de tempelhandel liet men de tucht achterwege, omdat de leden van het Sanhedrin met de opbrengst van de handel in de tempel hun eigen zakken vulden. En geliefde, die geest is nog springlevend, want ook in onze dagen draait alles om geld, zowel in de politiek als op kerkelijk erf. En velen zijn door de geldkoorts bevangen, en dat was al zo ten tijde van Jozua, toen stal Aangaan van het verbannene, zoals we hebben opgelezen. En Jozua werd van Gods wegen aangezegd de ban die in het midden van hun lieden was te verdelgen. Anders zou God niet meer met hen lieden wezen. En zo geschiedde het dat Aangaan, die van het verbannene gestolen had, werd aangewezen en buiten de legerplaats gestenigd werd en verbrand. En voordat de muren van Jericho vielen en haar inwoners, behalve Rahab de hoer en haar huis, waren gedood, had de Heere uitdrukkelijk geboden dat de stad Jericho en alles wat erin gevonden werd, verbannen was en dat niemand het verbannende mocht nemen. En al het goud en het zilver, de koper en de ijzeren vaten van Jericho waren bestemd als een schat voor het huis des Heren. En u weet de geschiedenis, ondanks het gebod stal Aangaan van het verbannene en het leger van Israël werd verslagen door de mannen van Ai. Er was een ban in het leger gekomen. En dat was krachtens de zondeval niet zo verwonderlijk, geliefde, want de mens is dood in zonden en misdaden, maar het verbondsvolk Israël zondigde niet goedkoop. Er wordt wel eens gezegd dat Gods volk niet goedkoop zondigt, en dat is waar. Maar dat geldt evenzeer voor een gedoopte natie, kerkelijk en persoonlijk. Nederland is van ouds een gedoopte natie, maar Gods geboden worden met voeten getreden, ook op het kerkelijke erf. En geliefde, Gods woord leert, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Nederland eens het Israël van het Westen genoemd, is Sodom en Gomorra gelijk geworden en de valse oecumene wint steeds meer terrein en er wordt geen kerkelijk protest meer gehoord, laat staan de tucht toegepast. En dat is een oordeel, geliefde. Want als de tucht niet meer wordt gehandhaafd, dan stapelen de bannen zich op en dan is de Heilige Geest niet meer in de prediking, niet meer in de raderen en dan zit ook Gods volk met koude harten of ze worden gedwongen om thuis te gaan preeklezen, want als Gods geest afwezig is, omdat men de bannen niet verdelgt, dan heb je in de kerk niks meer te zoeken. En omdat de kerk feilbaar is, geliefde, kunnen er altijd bannen insluipen, want de kerk is niet onfeilbaar. Maar als de bannen niet worden verdelgd, dus als men ze laat liggen, dan kan men op Gods gunst en nabijheid niet meer rekenen. Want hetgeen de Heere tot Jozua gesproken heeft, namelijk dat hij niet meer met hen zou zijn, tenzij zij de ban uit het midden van hen zouden verdelgen, dat is ook op de huidige kerken van kracht. En geliefde, het volk van Israël had een zegenrijke overwinning behaald over de stad Jericho en haar inwoners met het zwaard gedood. Behalve Rahab de hoer en haar familie waren van het oordeel Gods verschoond geworden, omdat ze de verspieders had verborgen. Rahab de hoer was in het oordeel gered. Ja, en zo werkt God altijd. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Heel de stadsmuur was gevallen en ingestort, behalve het huis van Rahab, dat op de muur was gebouwd, was bewaard gebleven. De stadstuk muur was blijven staan. Rahab had haar geloofshuis op de rots gebouwd. En op welke grond hebben wij ons levenshuis gebouwd, geliefde? Op de zandgrond van dode werken? Of op de rots der eeuwen door het geloof? Rahab de hoer moest het scharlakenrode snoer, u weet dat, aan haar venster binden, zodat het huis van Rahab voor het leger van Israël te herkennen was. Ja, het teken van het kindschap Gods is de vergeving der zonden. Door het bloed van Christus in de toepassing. Want zonder bloedstorting, geliefde, is er geen vergeving. Geen kindschap en geen geestelijk leven. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar Gods ware volk, die wordt in het oordeel gered. Daarin kun je het weten. Er zijn mensen die zeggen wel eens, ja, de Heer heeft dit en dat op me gezegd. Maar geliefde, is dat ter zaligheid. Daar kon Kain ook van spreken, hoor, dat de Heer tot hem gesproken had. Kon Kain ook van spreken. Hè? Maar het was niet tot zijn zaligheid. Je kan het hier en weten. Als de Heer spreekt in de verlorenheid van je bestaan. Ik leef en gij zult leven. En geliefden, als Jericho verwoest is en door Jozua vervloekt is, is het stadje Ai aan de beurt. En een divisie van 3000 man achter men voldoende om de stad Ai in te nemen en zijn weinige inwoners te verslaan. Maar het pakte heel anders uit. Want de Israëlische divisie wordt verslagen door de mannen van Ai en 36 Israëlische mannen vinden de dood. Nou, wat een slag, wat een schande. Het volk weent en Jozua valt ermee plat op de grond voor God. En dan maakt de Heere Jozua bekend dat het volk gezondigd heeft en zijn geboden overtreden. En dan voegt hij eraan toe, ik zal niet meer in het midden van uw lieden wezen, tenzij gij de ban uit het midden van u verdelgt. En we overdenken een drietal gedachten. Ten eerste de ban ingekomen, ten tweede de ban aangewezen en ten derde de ban verdelgd. Dus de ban ingekomen, de ban aangewezen en de ban verdelgd. Mijn geliefde, de duivel is er altijd op uit om Gods kinderen tot zonde te verleiden. Want als hij de kerk tot zonde verleidt en als Gods volk in de zonde valt, dan is je krachteloos en zonder getuigenis. Want de zonden die brengen altijd een scheiding teweeg tussen God en de ziel. En vanwege de erfzonde leven we van God gescheiden in een staat des doods. En als we profaan zondige na ontvangen genade, verbergt de Heer zijn aangezicht en dan worden we verschrikt. Er zit geen kracht meer in onze religie. En dan ondervinden we een scheiding tussen God en onze ziel. Dan is er afstand, dan is er magor missebib, duisternis, schrik voor ondom. En als Gods volk genadige overwinningen door het geloof behalen mag, juist dan staat zij extra bloot aan de verzoekingen des duivels. En zo is het volk van Israël het vergaan. Jericho was nog maar net gevallen door het geloof. En nu had men reeds 36 gesneuvelde soldaten te bewenen. 36 gezinnen waren ineens vaderloos en 36 weduwen waren erbij gekomen. Er was een ban in het leger. Het was ook zo in het Nieuwe Testament, want Paulus zegt, daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen, vanwege de ban in het leger. De tucht wordt niet meer gehandhaafd. De tucht des woords en rondom het avondmaal en rondom ambtsdragersverkiezingen. Als dat niet meer onder censuur gebeurt, geliefde, dan komt er een ban in het leger. En als er een ban in het leger is, dan wijkt God met zijn gunst en zijn nabijheid. Dan houdt hij dode rechtzinnigheid over. En dan houdt men stiekem een zonde aan de hand. Dan gaat men niet recht aan het heilig avondmaal. En dan slaat God de gemeente met een kracht der dwaling en uitbrekende zonde. Dan is er geen rechte separatie meer. Door wet en evangelie. Dan hebben de hypocrieten vrije toegang tot het heilig avondmaal. Dan ontbreekt het de herders aan licht. Dan ontbreekt ten eenemale de gave des onderscheids. En dan hebben de wolven in schaapsvellen vrij spel en op en onder de kansel. Er was een ban ingekomen. En op een nacht had een man zijn tent verlaten. En was naar Jericho geslopen en zijn naam was Achan, dat weet u. En weet u wat Achan betekent? Weet u dat? Weet u wat Achan betekent? Dat betekent zaaier van verwarring. Ja. Heb je wel eens agen ingeleefd, geliefde? Ben je al wel eens zo'n zaaier van verwarring voor God geworden? En bij de inname van de stad Jericho had Achan het al gezien en er goede notitie van genomen, hè, waar al die blinkende goudstukken en zilveren vaten lagen. En hij wist ze feilloos te vinden. Hè. En stiekem had hij een kist vol schatten vergaderd, namelijk een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed, 200 sikkelen zilvers en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. Nou, daar zou je tegenwoordig een paleis van kunnen kopen. Ofwel misschien wel een heel land. En al dat verbannene, dat verborg Achan onder het dekkleed van zijn rechtzinnige tent. Ja, daar huist wat achter die reformatorische geveltjes, geliefde. Hè? Incest, overspel, voorbeeldsmiddelen, zwart geld, tweelei eva, woekerwinst, geldgierigheid. En ga zo maar door. Allemaal dik en zwart. En dikwijls tot op het bot toe. Maar geen smart, geen berouw, geen sprekend geweten meer, geen God, geen meester, niemands knecht. Recht en slecht. Ja, en zo houdt de duivel er vele gevangen onder zijn wil. En geliefden, als de sterk gewapende zijn hof bewaart, zo is alles in vrede op en onder de kansel. Dat is een valse vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. Allemaal meelevende mensen, allemaal actieve mensen, hè? De kerkelijke rommelmarkt brengt goud in het laadje en de psalmzangavonden verdubbelen de kerkas. Ja. En als er een zendingsdag wordt gehouden, dan scheren de raceauto onder de pulpit door. Ja. Zo houdt men tegenwoordig zendingsdag. En tussen de draaimolens en tussen de reformatorische zendingsdag. Als het maar geld in het laadje brengt. En de dominees houden een vrome meditatie en wiegen de goede gemeenten in diepe slaap. Hier een koor, daar een club. En voor de zomer zijn er uitgaansreizen alweer geboekt. En het entertainmentprogramma is al opgesteld. Zwemmen in de Dode Zee met dominee Budding als reisleider. Ja. De man is naar Grand Rapids gevlucht, want dan nemen ze het niet zo nauw. Kerkelijke jeugdkampen met zwemzang en kampvuurfestijnen. Ja. En de dominee houdt het gezelschap zoet door een vermenging van wet en evangelie, want dan kunnen de ouderlingen vakantie weer met een rustig geweten aan het Florida Beach doorbrengen. De wet een beetje milder en het evangelie wat aangescherpt. Hè? Goed je best doen, netjes oppassen en verantwoorde keuzes maken en dan doet God de rest. Ja, en in hartkringen leert men het letterlijk, als je een stap richting Jezus doet, dan ben je gered. Hè? Jezus heeft het zijne gedaan en nu wacht hij op jou dat je een gelovige stap in zijn richting doet en dan is het klaar. Maar geliefde, zo varen het duizenden ter helle. Ik hoorde pas nog dat zeker 60% van de hersteld hervormde kerk voor de prediking van Paul Wasser is. Ontzaggelijk! Arminianisme wordt tegenwoordig voor gereformeerd versleten. Ontzaggelijk! Kan ook zeer rechtzinnig. Hè? Zware preken resulteren namelijk ook in een lichtzinnig leven. Hè? Als een dominee maar goed met de wet dreigt en de geboden aanscherpt tot een vroom wettisch leven, dan zondigt de gemeente er des te harder op los. Meestieten! Want als de gordijnen dicht zijn, ziet niemand er wat van. En zo dacht Achan ook, hè? Toen het laatste lichtje uitging. Toen ging hij uit, toen kroop hij uit zijn tent. Toen ging hij naar Jericho. Toen stal hij het verbannene en hij verborg het verbannene onder zijn tent. Dan zou hij later wel, hè, dan zou hij er wel grof geld van maken. Maar geliefde, Achan had niet met God gerekend. Want Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Tegenwoordig kunnen ze, en dan zeggen ze, ja, de Heer is in mijn leven gekomen. En ze kunnen tegelijkertijd in de zonde leven. Dat zijn Achans.
Gods ware volk kan niet in de zonde leven hoor. Ik wil dat met in onze dagen nadrukkelijk onderstrepen. Ze kunnen wel vallen, maar er niet in leven. En dan krijgen als de Heere zich weer nieuwelings openbaart, dan gaan ze met Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen. Als dat niet meer waar is, mensen, dan kun je de Bijbel wel verbranden, want dan is er geen God. Maar toen dat waar werd in mijn leven, geliefde, toen had ik geen leven meer. He, ook al in de eerste bekering. Het feit dat Gods ogen de ganse aarde doorlopen, toen kwam ik naakt voor God te staan. Want God rukt het laatste vrome kleedje van je lijf en hart. He. En tegenwoordig, ja, hebben ze bekend alleen met de evangelie in de mond. Maar geliefde, de wet is de eerste wet. De wet is de eerste opeiser. De wet is de eerste eiser. We hebben niet tegen Christus gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. Tegen zijn heilige wet, dus Gods wet. En geliefde, toen de wet in mijn leven gekomen is, heeft hij vier dingen gedaan. De wet heeft mij ontdekt en mijn zonde ordentelijk voor ogen gesteld. Dus de wet ontdekt. Want Paulus zegt, door de wet is de kennis der zonde. Niet door het evangelie, door de wet. Ten tweede, de wet vervloekte mij. He, omdat ik ten spijt van mijn vrome werken volstrekt niet deed wat er in het boek der wet geschreven staat om die te doen. Al mijn werken waren verrot en mijn gerechtigheid als een wegwerpelijk kleed. Dus de wet vervloekt. De wet ontdekt, de wet vervloekt en ten derde, de wet verdoemde mij. Omdat ik God zwaar onteerd had met mijn erf en dadelijke zonde. En ik had mij het oordeel van een drievoudige dood op mijn hals gehaald. En dat de Heere voor zegt in Genesis 2 vers 17. Na dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dus de wet ontdekt, de wet vervloekt en de wet verdoemd. En ten vierde, de wet heeft mij gedood. Omdat ten aanzien van het vonnis der wet voor de oude mens absoluut geen gratie te verkrijgen is. De oude mens moest sterven. Anders kan de nieuwe mens in Christus niet opstaan als een nieuw schepsel. Dus de wet ontdekt, de wet vervloekt, de wet verdoemd en de wet dood. Dan kunt u zich een toetsen. Je hebt mensen die hebben wel, die zeggen, ja, ik heb enige ontdekking. Ja, als je zo sterft ben je voor eeuwig verloren hoor. Er zijn mensen, ja, maar ik heb een hele diepe ontdekking. Maar als je zo sterft ga je voor eeuwig verloren. Er zijn mensen die hebben de vloek van de wet in hun geweten gehoord. Maar als hij zo sterft, ga je voor eeuwig verloren. Er zijn mensen die hebben kennis aan de verdoeming der wet. Maar als hij zo sterft, ga je voor eeuwig verloren. Heeft de wet je ook gedood? Nou, we zullen eerst kijken hoe het Agan is vergaan. Ja, sommige predikers zeggen dat Agan bekeerd is geworden. En daarbij verwijzen ze naar zijn schuldbelijdenis. Maar daar geloof ik absoluut niks van. Want Farao beleed ook zijn zonde. Ja, lees het maar na. Farao heeft zijn zonde beleden. Maar is toch met heel zijn leger voor eeuwig omgekomen in de Rode Zee. En bovendien leert de schrift zelf dat Agan in zijn zonde is gestorven. Ik zal het u voorlezen uit Jozua 22 vers 20. En er staat, heeft niet Agan de zoon van Zera overtreding begaan met het verbannene en kwam er niet een verbolgenheid over de ganse vergadering van Israël en die man stierf niet alleen in zijn ongerechtigheid, want met heel zijn household, heel zijn huisgezin en zijn dieren, zijn vee, ze werden alle gestenigd en verbrand. Ja, want tegenwoordig zijn er hersteld hervormde predikanten die verdoemen de gelovige Rachel en de verworpen Agan en de afvallige Demas worden in de rij van de gelovigen gezet. Maar die dat doen, geliefde, die zeggen veel meer over zichzelf dan dat zij overgenoemde personen zeggen. Agen is in zijn ongerechtigheid gestorven. Want Gods kinderen zijn nooit op Gods bevel gestenigd. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Dat geschieden alleen verworpenen. Korach, Datan en Abiram. Die voeren leven ter helle. En zo is het ook Agen vergaan. En predikers die pleiten voor mensen zoals Agan en Demas en de 38-jarige kranken. Die kennen de schrift niet, nog hun eigen hart. Want zonder rechtspraak, geliefde, is er geen vrijspraak. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Bij de dood van Agan werd er niet geofferd. Ja, als je niets weet van het inwendige getuigenis van de Heilige Geest en de levendmakende stem van de Zoon van God in het orde van je bestaan, dan kun je je nog zoveel teksten en versies toe-eigenen, maar dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid, geliefde. Al Gods volk, ik zeg al Gods volk, de kleine en de grote, die kunnen getuigen dat zij het woord der zaligheid zelf uit Gods mond hebben gehoord. In het oordeel van hun bestaan. Met minder kun je niet tevreden zijn. Hè? En met minder is de wet ook niet tevreden. Alleen de toegerekende gerechtigheid van Christus redt van de dood. En die wordt Gods volk, dat wordt bij Gods volk toegepast. Dus Agen had het verbannene gestolen. En wat doet hij? Hij sliep er 's nachts bovenop. Ja. Maar die man, geliefde, die de schat in de akker vond, die ging er niet bovenop slapen, nee. Hij verkocht alles wat hij had. En hij kocht diezelfde akker. Hij werd rechtmatig bezitter ervan. Maar zo deed Agen niet. Hij stal de schat en beroofde God van het zijne. En dat ging allemaal buiten het recht om. Tegen het uitdrukkelijke bevel des Heren. Ja, en dat kan ook heel vroom, hoor. Met een gestolen Jezus beland je in de hel zonder einde. Maar goed, de wandaad van Agen die kostte 36 man het leven. En Jozef wordt er van Gods wegen ermee bekendgemaakt en aangezegd dat er een ban in het leger was en dat de Heere niet meer met hen zou zijn, tenzij de ban uit het midden zou zijn verdelgd. Ja, ik heb er wel eens meer aan gehaald, maar het nog een keer te zeggen is me niet verdrietig en het is u zeker, zegt een apostel. Want dominee Johannes van der Poel, die moest eens in een andere gemeente het heilige avondmaal bedienen. Daar was hij toe verzocht. En hij had de uitnodiging van de kerkraad aanvaard. Maar de nacht die eraan vooraf ging, toen kwam God hem tegen. En het werd van der Poel van Gods wegen aangezegd dat er een ban in dat leger was. En op de preekstoel moest van der Poel schuld belijden en aankondigen dat het heilig avondmaal niet door kon gaan omdat hij vooraf geen onderzoek had gepleegd. En dat God hem bekend gemaakt had dat er een ban in het leger was. En van der Poel deed schuldbelijdenis. Dat hij geen onderzoek gedaan had. Ja, waar hoor ik dat nog? Als we het in onze dagen moeten geloven, bestaan er geen bannen meer. Maar ik zou je wat anders vertellen, geliefde. God spreekt niet meer. Net als in de dagen van Eli. God sprak niet meer tot Eli. Alleen maar tot de kleine Samuel. Maar niet meer tot Eli. En wat gebeurt er in die gemeente? Het heilige avondmaal wordt afgelast, want er was een ban in het leger. En als je nu de kerkelijke opinie mocht geloven, dan bestaan er geen bannen meer. En er wordt niks meer afgelast. Hè? Men heeft de wind in de zeilen. Ja. He? En de vlag in top, he? Hersteld, hervormd. Ja. Met het grootste gemak worden er ouderlingen ingezegend die net zoveel van God en goddelijke zaken afweten dan een kip van spruitenplukken afweet. En zonder blikken of blozen houdt men avondmaal terwijl de bannen boven het kerkdak uitstijgen. He? En de HHK, de hersteld, hervormde kerk, loopt naar de notaris en van de notaris naar de burgerlijke rechter. En men doet net of God niet bestaat. En omdat de banen niet verdelgd worden in de gemeente Godsgeliefde, wordt Gods naam gelasterd en de betreffende gemeente of kerk komt onder de vloek. En dat is zo'n beetje de generale situatie van kerkelijk Nederland. En vooral ook ten aanzien van haar buitenlandse bijwijven. Men weigert de tucht aan te nemen. Maar God heeft hen gezonden en kracht de dwaling dat ze de leugen zouden geloven. Zelfs Gods volk, het gras van Gods volk is betoverd tot het bad. En hier en daar is nog wel een rechte prediking te horen. Maar de gepredikte waarheid wordt de lopend met de daad verloochend, zelfs verraden. En de separatie ten aanzien van het heilig avondmaal is totaal verdwenen. En de bannen blijven liggen en het volk wordt ontbloot. En je ziet dat letterlijk voor jou gebeuren. De kerken die gaan voor, gaan de jeugd, gaan de kerkjeugd voort in onzedelijke vakanties. Ik kan begrijpen dat de wereld spot met de kerken. Er gaat niks meer vanuit. Ongerechtigheid wordt gekerstend. Ja, als je dat zegt, dan ben je gelijk wettisch. Maar geliefde, als dat wettisch is, dan was Christus ook wettisch. Want hij heeft heel die handel de tempel uitgeslagen. Die kerkhandel, brood en spelen, sloeg hij zo de tempel uit. Want de ijver van Gods huis had hem verteerd. En onbekeerde ouderlingen bezetten doorgaans de kerkenraadsbanken en studenten worden op grond van de begeerte aangenomen, ook in de afgescheiden kerk hoor. Ik kan man en paard noemen. En u zult vragen, hoe is Jozua erachter gekomen wie de ban was in het leger? Heeft hij al die duizenden zielen ondervraagd? Nee, God heeft de ban aangewezen door het lot. En door het lot geraakt. Maar opmerkelijk is, geliefde, dat God heel het volk schuldig stelde. Eén man had gezondigd, maar het wordt de ganse vergadering toegerekend. En op het erf van het genadeverbond is dat net eender. Zondigt er één, staan alle schuldig. Ze kunnen nou zeggen, ja, ik behoor niet tot die kerk. Maar heb God niks mee te maken. Want er is maar één genadeverbond. Het heeft niks met vele kerken te maken. Het heeft niks mee te maken. Als Gods knechten, die Gods knechten zijn geroepen om ook de dwaler bij de afscheiding aan te pakken. Ook al zijn ze niet lid van die kerk. Maar in onze dagen hebben ze een beetje een privégeloof. Allemaal privégeloof. Allemaal eigen zuiltjes. Maar God gaat erin blazen. Daar is hij al hard mee bezig. In de oud-testamentische tijd werd er een Joods jongetje op 14-jarige leeftijd volwassen. U zegt, ja, kunt u dat verklaren uit het woord? Ja, in het Oude Testament werd er een Joods jongetje op 14-jarige leeftijd volwassen verklaard en ingewijd. En hij werd een bar mitzwa. Nou, wat betekent dat? Dat betekende dat hij mede verantwoordelijk was voor heel de gemeente. Voor al het volk. Nou, dat zijn we kwijt in onze dagen. En goed ook. Er heerst een verschrikkelijke, verraderlijke geest in het refeldom. Een Kaïnsgeest. Ben ik mijn broeders hoeder? Ze kennen elkaar zo makkelijk verloren laten gaan. De rillingen lopen over je rug. Zelfs onder Gods volk heerst die afschuwelijke geest van zelfliefde. En je kunt niks meer zeggen of men is op de vrome tenen getrapt en zwaar beledigd. En kerkelijk is het een afschuwelijke puinhoop. De bannen vermenigvuldigen en men weigert de tucht toe te passen. En weet je waarom? Omdat het gros kerkenraden en ambtsdragers zelf censurabel is. En dat geldt zowel op het persoonlijke vlak als in de gemeente en op klassikaal en synodaal niveau. Er ligt een rouwvloers op. En het huidige lege predikanten was massaal de handen in onschuld en men weigert in de bressen te staan. Het wordt wel gepreekt, men staat niet meer in de bressen, maar men weigert zelf in de bressen te staan. Als de kudde belaagd wordt. En laat staan, als er een verloren schaap is, die in de goot ligt, dan draait men zich om en men gaat tegenover het verlorene voorbij. Maar God stelt de ganse vergadering schuldig. En dan moet Jozua in de vroege morgen het volk bijeen verzamelen en heiligen. Net als Jacob deed voordat hij naar Bethel terugging, hebben we gehoord, hè? Alle afgoden de kuilen. En geliefde, dan wordt het lot geworpen. En de stam van Juda wordt geraakt. En vervolgens wordt het geslacht van Zachri geraakt. En vervolgens het huisgezin van Zabdi. En tenslotte werd de zoon van Karmi geraakt. Namelijk Sera. En diens zoon in de persoon van Achan. En geliefde, zijn wel eens geraakt. Hè, door het lot, door een pijl. Uit de goddelijke pijlkoker. En als dat gebeurt, geliefde, dan is er geen ontkomen meer mogelijk. Dan wordt het sterven en sterven is God ontmoet. En dan ondervinden we wat Agab in zijn leven ondervond. Door een pijl die afgeschoten werd in eenvoudigheid. En toen zeide hij tot de voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben zeer gewond. En toen Achan was geraakt, toen kon hij het niet meer, toen kon hij het niet meer ontkennen. Als je geraakt bent, kan je niet meer ontkennen. Als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is dat niet meer mogelijk om te ontkennen. Probeer het wel te bedekken. Kan je niet meer ontkennen. Dan stem je met je hart toe dat het de waarheid is en dan beleid je het ook. He, al was het maar geveinsd. Dan ga je het beleiden. Inwendig. En als het echt is, ga je het ook openbaar beleiden. Je kan niet meer verborgen houden. En op de prediking van Stefanus wederstond het Sanhedrin de Heilige Geest, omdat zij van de waarheid van Stefanus' prediking overtuigd waren. Dus de vijanden van Christus, die zijn overtuigd van de waarheid. Maar in zaligmakende zin, geliefde, kan de Heilige Geest nooit weerstaan worden, zoals de remonstranten dat leren. Hè? Die leren dat je de overtuiging des geestes kan wederstaan, kan negeren. Maar dat is blasfemie, want God heeft alle gewetens mee, van vriend en vijand. En toen Achan geraakt was door het goddelijke lot, viel er niets meer door hem te ontkennen. Jozua dringt er dan bij Achan op aan om God de eer te geven en te kennen te geven wat hij gedaan had. En toen begon Achan te belijden. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en ik heb al zo en zo gedaan. En toen mocht die man vrij uit, mis. En toen was Achan bekeerd, mis. En toen was de ban verdelgd, mis. Ja, het is aan het kant van het vrome vlees altijd missen. Want God handhaaft zijn recht, de ziel die zondig zal sterven. Dat is geen dreigbrief, maar dat is een absoluut vonnis der wet. U zult zeggen, maar de Heere Jezus heeft toch in s'mensen plaats dat vonnis ondergaan. Ja, maar alleen in plaats van zijn volk. En Achan beleed wel zijn zonde, maar louter alleen beleiden is van zonde, red je niet van het verderf, hoor, dat staat nergens in het woord. Die zijn zonde beleid en laat. Nou, wie laat er de zonde, zeg het me. Wie steekt zijn vinger hier omhoog en zegt, wie zondigt er niet meer? Wie zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Ja, er wordt in onze dagen wordt er vreselijk misbruik gemaakt van Gods woord. En ze verdraaien het tot hun eigen verderf. In Arminiaanse hartkrijkringen beroept men zich op 1 Johannes 1 vers 9. Ik weet het precies hoor. Weet je wat ze zeggen? Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is de tekst die door de duivel het meest misbruikt wordt. Ja, want ze verdraaien deze tekst tot de verderfelijke algemene verzoening. Maar zo wordt die tekst niet bedoeld. Johannes spreekt tot Gods volk. De apostel Johannes richt zich hier niet tot de onbekeerden, maar tot Gods volk. Want voor de onbekeerden staat er, ja, er staat er ook een belofte in de schrift geschreven. Zoals we net hebben gezegd, die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Het is dus belijden en laten. En dat is een belofte van de wet. Dat is niet een belofte van het evangelie. Het evangelie eist niks. Dat is een belofte van de wet. Doe dat en gij zult leven. Die zijn zonde belijdt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Doe dat en gij zult leven. Nou, er is geen sterveling, geliefde van nature, die zijn zonde belijdt en laat. Want Agen doet gedwongen schuldbelijdenis. En daarom is het oordeel over Agen vast besloten. En op bevel van Jozua wordt het gestolen goed uit Agens tent tevoorschijn gehaald en voor het aangezicht des Heeren uitgestort. En als Jozua ziet hoe Agen God bestolen heeft, ontsteekt hij in heilige toorn. En Jozua zeide: hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren ten deze dagen. En dan wordt het oordeel vertrokken en gans Israël stenigde hem met stenen en zij verbrandden hem met vuur en, wierpen, en zij overwierpen hem met stenen. Zijn gans huis. Dus Agan wordt door het gericht Gods niet vrijgesproken, maar gestenigd en verbrand. En bij Agan trad er geen borg tussen beiden in zijn oordeel. En dat zien we ook bij Judas. Judas deed ook belijdenis van zonde. Ik heb verraden onschuldig bloed. Maar er trad geen borg tussen beiden. En Judas verhing zich en Agan werd gestenigd met heel zijn huis en haven verbrand. Gelijk Korach, Datan en Abiram levend ter helle voeren, zo is Agan doodgestenigd en verbrand en is voor eeuwig verloren gegaan. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. En de gerechtigheid Gods zonder Christus is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En toen Agen en zijn ganse huis en haven was verdelgd, geliefde, zo stilde Gods toorn over de vergadering van het volk Israël. Want er staat geschreven, alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn toorns. En daarom noemde men die plaats, dat dal, dat noemde men het dal van Achor tot op deze dag toe. De baan in het leger was verdelgd. En Gods verbond geheiligd. En nu was de Heere weer met zijn volk. En nu konden zij weer tegen de vijand en strijden trekken. Met de Heer aan de spits. Maar zolang men de kerkelijke banen niet verdelgt. Dan kan men nog zo rechtzinnig preken. Maar dat zal vruchteloos blijken. En alleen maar een berg schijnreligie in de hand werken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan vlucht Gods volk de kerk uit. Omdat God niet meer aan ze neerkomt. En voor Agen was er geen weg meer terug. Maar geliefde, nu heeft God nog een deur geopend in het dal Achor. Voor een doodschuldig en een verloren volk is er in het dal Achor nog een deur der hoop. Want Gods volk gaat Agen inleveren. Want ze hebben ook God, we hebben ook God bestolen in het paradijs. Net als Agen. Precies hetzelfde. We hebben God nog geen boom gegund. Maar nou is er nog een. En voor dat volk dat zich het oordeel waardig wordt. En dat er vonnis gaat eigenen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Daar hebt de Heere nog een deur geopend. In het dal Achor. Waar geen deur der hopen was. En als daar kerkelijk eens ingeleefd zou worden, geliefde. Dan zouden er nog wonderen gebeuren. Maar er zijn geen hoogmoediger personen in onze dagen dan de huidige dominees. Ze weigeren schuld te aanvaarden en te belijden. Maar toen dominee Ledeboer met heel zijn kerk zijn in de schuld voor God en de mensen kwam. Ja, toen ging God mensen bekeren. Ja. Maar in onze dagen is er een verharding. Ja, in de meest vrome kerken. Ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Herstelte vormt, dat zegt God niks hoor. Helemaal niks. En op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting. En dat laatste geliefde, daar komt nou een volk in te leven dat niet verder kan komen dan het dal Achor in de inleving. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Dat alle hoop en gans komt te ontvallen en niemand meer zorgt voor hun ziel. En dan worden de wegen afgesneden en dan blijft er brandhout voor de hel over. Bij alles een brandhout voor de hel openbaar gekomen, geliefden. Je moet vrome praat verkopen, maar moeten voor God verschijnen. Maar er is een volk op aarde dat Agen moet inleven, want dat volk is overtuigd geworden dat ze de Heere bestolen hebben al in het paradijs. We hebben God zijn vruchten ontstolen. En het vonnis dat reeds voor de val is voorzegd, is absoluut. Er is geen ontkomen aan. God laat het vonnis staan. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En we kunnen God niet ontlopen, geliefde. Al zouden we de woestijn in vluchten, God is overal en God eist zijn beeld terug van u en mij. En als dan de wet inkomt en de zonden breken er aan alle kanten uit, en dan kunnen we niet meer naar Agen wijzen, want dan ben ik die Agen. En voor Agen was er geen genadepardon. Dus dat was een afgesneden zaak. En dan altijd met Gods volk gewandeld te hebben, altijd Gods daden aanschouwd en onder de prediking van wet en evangelie gezeten te hebben en nog niet bekeerd. Gods woord geeft geen enkele grond om één dag onbekeerd voor te leven, geliefde. God komt altijd met het heden. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard u harde niet. Gelijk in de verbittering geschied is. En toen dat heden, geliefde, werd afgedrukt in mijn verloren ziel, toen was het voor mij eeuwig kwijt. Daar moet je niet lichtvaardig over denken hoor. Want een mens is zo nog maar niet afgesneden. Een mens geeft het nooit op. Een vroom mens wil God paaien met zijn dankgebeden en zijn vrome werken. En een goddeloos mens wil met God niks te maken hebben. En beide lopen op de brede weg. En op die weg is er geen hoop. Tenzij zij zich tot God bekeren met hun ganse hart. Een daad Gods. Maar God zou te vergeefs wachten op mensen die zich uit eigener beweging tot God gingen bekeren. Want die mensen zijn er niet. Er is geen mens die naar God vraagt. En als het gebod komt, bekeert u en gelooft het evangelie, dan woelen de zonden als nooit tevoren in uw leden. Dan wordt u de macht der zonden gewaard. Als dat kracht gaat doen, bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, dat zien we ook bij die stokbewaarderen. Tegenwoordig ja, stappen ze met 7 mijlslazen over de woorden Gods heen. Hè? Want die stokbewaarder, ja, dan zeggen ze die stokbewaarder, die werd toch maar even gezegd, geloof in de Heer Jezus Christus. En toen kwam die man tot het geloof. Maar geliefde, er ging wat aan vooraf. Er ging de wet aan vooraf. En wat deed die wet toen die ingekomen was bij die stokbewaarder? Toen werden de zonden levend, toen werd zijn geweten opengerukt. En toen zijn geweten opengescheurd werd, geliefde, wat gebeurde er toen? Toen zette hij het zwaard op zijn keel, toen werden die zelfmoord plegen. Het is geestelijk precies hetzelfde. En dat gebeurde bij die stokbewaarder ook in geestelijke zin. Voordat de zonden vergeven worden, worden we de macht der zonden gewaar. En die macht der zonde kan zo groot wezen dat het tot op zelfmoord uitdraait. Maar die geroepen zijn van eeuwigheid. Dat klinkt dan in de ziel van die stokbewaarder. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat was tot die man zijn zaligheid. Ik geloof niet in een hardkrijler religie. Hè, van kies maar, kom maar en geloof maar. Geloof het niet in. Dat is een religie uit de hel. En die religie doet er velen wel weinig. Gelijk Esau die de zegen wel gaan en wilde beërven. Maar niet meer dan veel overhield. Die mensen houden veel over. Oh ja. Maar Jacob mocht zeggen, ik heb alles.
Als je nou veel hebt in het geestelijke, kom je toch nog tekort. Je kunt heel veel hebben hoor, heel veel meemaken, heel veel beleven, heel veel bevindingen. Maar als je met Jacob niet kan zeggen, ik heb alles verloren, door Jezus verkoren wiens eigenlijk ben, heb je net nog niks. En de zulke die zijn met Christus gestorven, die dat mogen zeggen, maar vanuit de beleving des harten. Op grond van Gods woord, hoor. Want de Heer spreekt door woord en geest. Als je je bekering in de Bijbel niet terug kunt vinden, geliefde, dan is het geen bekering uit God. En de zulke zijn met Christus gestorven en in hem met hem opgestaan als een nieuw schepsel. Je kan veranderd wezen, maar nooit vernieuwd. Saul was wel veranderd, maar was nooit vernieuwd. Nee. Die oude mens bij Saul was nooit gestorven. Dus je kunt veel bevinding hebben, heel veel ervaring, veel zondekennis. En heel veel blijdschap hebben, heel veel wenen. Maar al ben je nog nooit de wetsdood gestorven, geliefde, al is Christus nog nooit aan je ziel geopenbaard als je borg en zalig maken, dan ga je met aangen voor eeuwig verloren. En ik moet zo preken, geliefde, want in onze dagen, zelfs in griffermeerde gemeentekringen, dan denkt men dat ze tot Gods volk behoren en overdag zie je de meisjes in lange broeken lopen en noem maar op. Maar dan maak ik toch wel een dodelijke vergissing. U zegt, zit het dan in die lange broek? Nee. Zolang een mens zondigt tegen de scheppingsorde, want daar ligt, dan zeggen ze, ja, dat zijn instellingen van het Oude Testament, een broek. Geloof je dat? Dan ken je de Bijbel niet. Nee. Dat is het zondigen tegen de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. De man is donatief geschapen om te geven en de vrouw is receptief geschapen om te ontvangen. Dat is niet oud-testamentisch. Dat is eeuwigdurend, mensen. Ja, straks zal er geen man en vrouw meer zijn, dat is waar. Maar Christus is het hoofd van de kerk, dat blijft staan. Hoor. Ja. Om te geven en de kerk om te ontvangen. En dat komt ook in de tijd uit door de kleding. Dan zeggen ze, ach, die kleding. Nee, dat is scheppingsorde. Scheppingsorde. Dus geliefde, dan gaat die oude mens sterven als de wet inkomt. Hè? Want die wet die lag in oude mens leven. Als het waar is, als die wet ten dode inkomt. Hè? De bediening des doods. De wet is de bediening des doods. En als de wet in die bediening inkomt, geliefde. Dan word je een aangaan van God. Dan wordt alle hoop wordt je afgesneden. En degene die dat nu moeten inleveren om in het dal van Achor geen enkele hoop meer over te houden. Dan alleen de eeuwige rampzaligheid. O, de zulke die zouden de voeten van Christus nog wel één keer willen kussen. Hè? Slechts één keer zien wie Christus is. Hè? Met Zacchaeus. En hij wilde zien wie hij was. Niet wat hij deed, maar wie hij was. En dan voor eeuwig weg. Nog één keer in die boom. En zien wie Jezus is. En dan voor eeuwig weg. Nog één keer naar de kerk. En dan voor eeuwig weg. Maar voor de zulke geliefden is er een deur der hoop geopend bij God vandaan in het dal van Achor. Want de Heere zegt bij monden van de profeet Hosea. En ik zal haar geven, haar wijngaarden van daaraf. En het dal Achor tot een deur der hoop. En dat daar zullen zij zingen. Als in de dagen harer jeugd. En als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. Hè? Weet u? Toen ze door de Rode Zee gegaan waren, toen zongen ze het lied van Mozes. Hè. Ja, straks zullen ze het lied zingen van Mozes en het Lam. Ja, en als dat geestelijk gebeurt, geliefde, als in het dal van Achor een deur geopend wordt waar geen deur is, dan verschijnt Christus in de ziel als de deur der hoop. Dan krijg je geen hopie, nee, dan krijg je Christus als de deur der hoop. En dan wordt er een lijk tot leven verwekt. Hè, door de stem van de Zoon van Gods. En dan dalen de belofte Gods in Christus als sneeuwvlokken in je hart. En dan in je verloren bestaan in het oordeel. Als je daarin die deur der hopen ontvangt, geliefde. Ja, dan huppel je van zielenvreugd. Dan heb je je wens verkregen. Want dan wordt het waar dat Christus tot een ban gemaakt is en door God verdelgd is geworden in mijn plaats. En in plaats van alle waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Toen Christus als een ban verdelgd is geworden, was de hitte van Gods gramschap geblust. En toen dat vonnis der wet voltrokken werd aan mijn zielgeliefde, trad Christus tussen beiden als een deur der hoop in het dal Achor. Toen was het vreemde God door het offer van zijn zoon, o allerzalig slot. En in het oordeel gered, hè? Toen alle hoop mij gans kwam te ontvallen, daar heeft God mijn pad gekend in Christus. Dat hebben we gehoord bij Jacob te Bethel. Toen Jacob geen weg meer had. Toen de zon was ondergegaan. Toen is God hem verschenen van verre tijden en van verre plaatsen. En dan hoor ik Job getuigen in zijn oordeel. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En dan zullen mijn ogen zien. En niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dan hoor ik een Jona getuige, midden in zijn oordeel. Want dat herhaalt zich in het genadeleven, geliefde. Gods volk komt nieuwelings weer in het oordeel terecht. Niet in die wettische benauwdheid als de eerste keer. Maar ze komen wel openbaar dat ze met de wereld in hetzelfde oordeel hangen. Dan zegt Jona, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans, dan zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Hier ondergaat Jona een pniel. De vuurproef des geloofs. Hij zegt, de wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. En de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Jona was als het ware ter helle nedergedaald. Hè? Want God doet ter helle nederdalen, geliefde. En hij doet er weer uit opkomen. Want dan zegt Jona, gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd. O Heere, mijn God. U zegt, hoe kan het dan toch bestaan dat Gods volk in het oordeel kan geloven? Nou, geliefde, dat is alleen omdat Christus het oordeel tot een oordeel is geworden. En omdat hij de lofzang gezongen heeft, de pers alleen getreden heeft en voor overtreders gebeden heeft en zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor velen. Hij is het geliefde erfwachter van de hel in ons midden die u zijne vriendschap biedt. Hij staat achter de muur van uw mogelijkheden, kindersheren. En hij roept het u toe. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Ofschoon deze vergaten. Dat kan nog gebeuren. Maar dan zegt de Heer, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dus geliefde, de bannen moeten worden uitgedelgd en verdelgd. En als dat gebeurd is in je leven, dat Christus zich ten ban gegeven heeft voor de Vader, hè, in uw plaats, dan kan het niet bestaan dat je met bannen leven kunt. Dat bestaat niet! En Christus heeft zijn gemeente de twee sleutels der tucht gegeven, niet om die laten te verroesten, maar om die te gebruiken ter rechte tijd. En de tucht dient altijd tot genezing en niet tot verwoesting. En als de twee sleutelen der tucht niet beide gebruikt worden, haalt men verwoesting over de gemeente. En ik heb het zien gebeuren, letterlijk. Sommige predikanten zeggen dat de eerste sleutel, de woordtucht, genoeg is omdat Calvijn in deze richting neigt. Oh, dus men stelt Calvijn boven Christus. Christus heeft zijn gemeente niet één, maar twee sleutelen gegeven. Maar aangezien de eerste sleutel van de woordtucht nauwelijks werkt in de huidige kerk, omdat de onvernuftige herders uit mensenvrees weigeren te separeren op de scherpte van het woord, blijft het gebruik van de tweede sleutel geheel achterwege. Het is veel erger gesteld als dat men aanneemt. Het wordt allemaal bedekt met roze geur en maneschijn. Maar geliefd, het gevolg is van het achterwege laten van de tucht,
He, dat de bannen waarmee de kerken tot de nok toe gevuld zijn, blijven liggen. En het gevolg daarvan is dat de geest uit de kerken wijkt. Ik zeg niet dat de Heer niet meer werkt. Maar hij werkt slechts incidenteel. Nou heb ik het over de kerk hoor. Hij werkt slechts incidenteel bij de enkelingen. Maar dat gaat feitelijk buiten de kerk om. Ook al zit je in de kerk. Het woord is niet gebonden. Zelfs niet onder een zoetsappige prediking. Waar men met 7 mijlslazen over Gods recht heen stapt. En is nochtans het woord niet gebonden. Maar dat neemt niet weg. Dat als Gods recht in de prediking niet recht gedaan wordt. En de bannen niet worden verdelgd. De Heilige Geest, de grote afwezig is in de kerken en niet meer in de raderen. En dan kun je eigenlijk blij maken met schijn, want dat wordt in onze dagen, hè, dan gooien ze de wijze met de dwazen op één hoop. Er is geen separatie meer. Terwijl Christus deze gelijkenis heeft gegeven, hè, om de snoden van het kostelijke te onderscheiden, de roeping der kerk.
Maar men drinkt zich een oordeel. Als de bannen blijven bestaan. Want dan gaat het ook met het heilige avondmaal en met de heilige doop gaat het mis. Dan gaat het mis. Het wordt allemaal achterloos van de hand gewezen wat ik nou preek, dat weet ik hoor. Maar dat laat me niet na om de waarheid te preken. Want er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Maar er is geen opmerken meer in onze dagen. Want er zijn vele kranken en vele slapen. Men herkent de oordelen niet meer als oordelen. He, men wijst alles aan het toeval toe. Ja, zo reformatorisch goddeloos zijn we geworden in onze dagen. En weet je wat ze zeggen? Immers eenerlei weet de Vader rechtvaardig en de goddeloze. Ja. En dan halen ze weer opgelucht adem. Maar het is inbeelding en ernstig zielsbedrog, geliefde, dat Christus veranderd is en gaande het handhaven van de kerkelijke tucht. Maar Christus handhaaft de kerkelijke tucht, want de ijver van Gods huis had hem verslonden. En er is geen duidelijker voorbeeld van het handhaven van de kerkelijke tucht dan de tempelreiniging. En daar wensen we nog een ogenblik bij stil te staan, maar we zullen eerst zingen. Van de 93e psalm. Psalm 93 en daarvan de verse 1 en 4. De Heere geert de hoogste majesteit, bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. En wat de velle verder volgt uit de verse 1 en 4 van Psalm 93. wensen nog een ogenblik stil te staan bij de tempelreiniging, maar dat wilden we eigenlijk voor de volgende keer houden. Daar ik zie dat de tijd al reeds zover voortgeschoven is dat we moeten eindigen. Laten we de Heere bidden. O Heere, dat de tijd zo snel voortschrijdt, dat heeft ons wat te zeggen, dat moet ons wat te zeggen hebben. Want lieve Heere, de tijd die zal straks ophouden te bestaan. En wat zal het dan zijn, o lieve Heere, als wij ons niet bereid hebben voor die nimmer eindigende eeuwigheid, waaraan nooit geen einde meer zal komen. Wat zal dat toch vreselijk zijn. Al hebben we hier met de zonde kunnen leven, als onze kameraden, o Heere. En al hebben we er nooit afstand van gedaan, omdat we nooit die oude mens zijn gestorven, die oude mens dood zijn gestorven, omdat we uw heilige wet voor ouderwets hebben versleten en omdat we aan de kennis uwerwegen geen lust hadden. Wat zal het toch vreselijk zijn, o lieve Heren, om te vallen in de handen van een levende God. O dat wij aan deze zijde van het graf in uw handen mochten vallen, gelijk David komt te betuigen, laat mij in de handen des Heren vallen. Want uw woord leert dat de barmhartigheid van de goddeloze vreed is. Gij zijt zeer barmhartig en genadig over verloren zondaren die aangaan komen in te leven. En die geen deur der hoop meer hebben, die alle hoop ons gans ontvalt. O Heere, daar hebt gij onze pad gekend en dan. En wat een eeuwig wonder dat gij een deur geopend hebt in dat dal, in dat oordeelsdal van Achor. Een deur der hoop. En dat is Christus. Gij zijt onze enige hoop. Enige troost. Wij erin leven en sterven. O Heere, dat woord van u toch met kracht in onze harten mocht worden toegepast. Of dat het zou mogen afdrukken in ons hart en leven. Dat we ons pad mogen stempelen gelijk de reine dieren des velds. Het woord mogen herkauwen. O lieve Heere, zegen uw eigen getuigenis tot roem uw naams die heerlijk is. Gedenk ons in de komende week, bewaar ons voor onszelf en bevestig hetgeen gij gewrocht hebt in ons leven. Voor het eerst, o Heere, kom gij het te stellen, tot zaligheid onze zielen, maar ook na ontvangen genade. Kom gij uw eigen werk te bevestigen zoals we dat bij Jacob hebben gezien in Jacobs leven. Gij komt altijd op uw eigen werk terug. O Heere, wat zijt gij toch een onveranderlijk goeddoend God in Christus. Mochten we u aanbidden om Jezus wil. Amen. Geliefde, we zingen nog tot slot Uit de 24e psalm, daarvan het vijfde zangvers, psalm 24, daarvan het vijfde vers. Verhoogd op uw liefde ons blijk. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.